Nog een mededeling, gemeente. We herinneren u eraan dat vanmiddag de zondagsschool in een bijzondere bijeenkomst bijeen zal komen om het 60-jarig jubileum te gedenken. 14:15 zal die bijeenkomst aanvangen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 78, de versen 2, 3 en 4...
Thank you.
We luisteren nu naar de wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het boek Deuteronomium, daarvan het zesde hoofdstuk. We noemen nu als schriftlezing Deuteronomium 6, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deuteronomium 6. Dit dan zijn de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren. Opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebiede. Gij en uw kind en kindskind al de dagen uws levens en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem waar opdat gij ze doet. Opdat het u welga en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere uw vaderen God gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als ze dan geschiet, zal zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt en huizen vol van alle goeds die gij niet gevuld hebt en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u, dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toren des Heeren uws Gods tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uws Gods vlijtig houden, mits gader zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga, en dat gij inkomt en erft het goede land, dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende, wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten, die de Heere onze God ulieden geboden heeft, zo zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte, aan Farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons vandaar uit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het de deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des Heere onze Gods, gelijk Hij ons geboden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen ook in verband met het feit dat over enkele ogenblikken de doopdienst zal worden aan een van de kinderen van de gemeente, nadenken over een gedeelte uit dit hoofdstuk. En de woorden van de Heere komen tot ons vanuit Deuteronomium 6, het 6e tot en met het 9e vers. Deuteronomium 6. Vanaf het 6e tot en met het 9e vers. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze morgen. En deze woorden die ik u heden gebieden, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Tot zover de woorden van de tekst voor deze morgen. We willen nu eerst het sacrament van de heilige doop bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we lezen nu daartoe het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, Eén enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder van der Laan, zuster van der Laan? Ouders, het is zo dat wij vanuit het woord van de Heere onderscheid maken tussen een gelofte en een belofte. U beiden hebt zojuist opnieuw een gelofte afgelegd. In het midden van de gemeente en voor het aangezicht van de Heere hebt u met uw ja-woord te kennen gegeven dat het uw verlangen is om uw kinderen ook dit jongste kindje wat God u toevertrouwde, op te voeden in de wegen van de Heer. En als we in de Bijbel bladeren en nagaan wat nu een gelofte eigenlijk is, wat ons ja-woord eigenlijk betekent, dan is dat niet gering. Ergens in de Bijbel staat dat wij van Gods wegen ons verplichten om die gelofte te houden. Het boek Prediker zegt zelfs dat het is beter om niet te beloven dan een belofte te doen en die belofte niet te betalen. En dat brengt ons ogenblikkelijk bij de vraag, kunnen wij die gelofte houden? Om het maar heel persoonlijk aan u te vragen, en de vraag is er ook voor mij en voor alle ouders vanmorgen in de kerk, zijn wij bij machten om te doen wat we beloven? Onze kinderen opvoeden in de voorzijde leer zoals ons doopformulier dat zegt. Dat kunnen we in eigen kracht nooit. Ik herinner me nog goed dat een ouder predikant uit onze kerken bij een dooptoespraak eens zei: ik hoop dat u dat ook zo mag beleven, dat u het niet kunt en er veel God voor nodig mag hebben. En dat brengt me dan bij dat andere wat ik noemde. Gelofte, dat zijn de woorden die wij spreken, onze ja-woorden, gebrekkige woorden, woorden van zondige mensen, woorden die we in eigen kracht ook niet kunnen houden. Maar daar hoeven we het vanmorgen niet alleen over te hebben. We mogen ook wijzen op de belofte. En ik weet wel, de Bijbel spreekt ook wel over onze woorden als belofte. Maar het woord belofte is in de schrift toch met name het woord wat aanduidt het belovend spreken van God. En daar is juist de doop het teken van. Gods toezegging, Gods belofte. Gods belofte die verzegeld wordt straks bij die enkele druppels water op het voorhoofd van uw kind. Gods belofte die in de schriften van het begin tot het einde uitgesproken is. God belooft dat hij de God wil zijn van zondige mensen en van hun kinderen. En op die belofte mogen wij niet met loze gronden gaan rusten. Maar we mogen er wel eerbiedig en als arme zondaren op pleiten. Of God die belofte in ons leven en in het leven van onze kinderen wil vervullen, waar wil maken en wil toepassen. Ouders, ik hoop dat u zoveel met de belofte van God werkzaam mag zijn. Allereerst persoonlijk, of God de belofte wil toepassen in uw eigen leven. En of God u ook bij de opvoeding dat wil schenken wat u niet missen kunt. Maar ook, u begrijpt het, of u veel mag worstelen met de toezeggingen van de Heere voor de kinderen die God u gaf. Of de Heere, de God van eed en verbond, zijn woord wil vervullen in het leven van uw kinderen, ook van uw jongste kindje. En de hoge God mogen uit vrije genade u daarvoor de wijsheid, de kracht en de genade schenken. En hij geven dat dit kind jong hem mag zoeken en hem mag leren vrezen. Dat zij zo. Gemeente, we zingen uit Psalm 105 het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En na de bediening van de heilige doop zingen we staande de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. Dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 105 vers 5, daarna de bediening van de doop en daarna staande Psalm 134 vers 3. Neeltje Helena, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wasten en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe en eeuwige verbondsgod, zou u dat willen doen naar uw goddelijk welbehagen? Heere, wil u dit jonge kind, dat nog maar een enkele maand oud is, met uw goddelijke genade opzoeken en beschermen en bewaren, zodat het voorspoedig op mag groeien, maar bovenal wil u haar geven een hart om u te vrezen. Dat kunnen de ouders haar niet geven, dat kan niemand van ons. Wij kunnen zorgen, en dat is de taak van de ouders in de eerste plaats. Wij kunnen onze kinderen het zoeken voor te houden en voor te leven, en dat is de gelofte die we afleggen. Maar gij moet het zegenen, Heere. En dat kunt gij alleen, en dat wilt ge ook doen in en om Christus Jezus. O, wil u het ook om zijnentwil in het leven van dit jonge kind doen. Wil u de ouders genade geven om dit kind voor te leven en de woorden van u voor te houden. En zou u in het midden van onze gemeente, bij de kinderen die u ons schonk, en bij de verantwoordelijkheden die u aan ouders oplegde, ons ook die genade en die kracht voortdurend willen geven die nodig is. Heren, we worden er vanmorgen vanuit het woord heel indringend op gewezen, dat deze woorden, de woorden van uw heilige wet, de woorden van de heilige schriften in ons hart zullen zijn. En dat we ze van harte zouden inscherpen aan onze kinderen. Ja, dat we over die dingen zouden spreken, tijdig en ontijdig. Dat ze in ons leven gestalte krijgen, aan de deuren van onze woning, in onze huiskamer, in alle plaatsen waar we ons bevinden. Heere, geef dat dat zo mag zijn in ons leven. En laat het woord beschamend, richtinggevend, maar ook vertroostend, ons de weg mogen wijzen vanmorgen. Wil u met ons allen zijn? We zijn hier vanmorgen gekomen met allerlei vragen en zorgen ook. Wees u met allen die het moeilijk hebben, die een verdrietige weg moeten gaan. Heren, we denken aan allen die in rouw zijn gedompeld. We willen bijzonder de familie Matse aan u opdragen, die een verlies geleden heeft. Zuster Matse op de leeftijd van bijna 90 jaar is overleden en zal morgen hier in Middelharnis worden begraven vanuit de zaal achter onze kerk. Zij is vele jaren als meelevend lid bij onze gemeente geweest en enkele jaren geleden uit ons midden vertrokken. Heren, wil u de bedroefde familie gedenken. Velen van ons zullen hun niet kennen, maar gij kent ze. Wil u de familie vertroosten en ook deze roepstem heiligen aan het hart. En zou u willen geven dat de roepstemmen die in de kringen van familie en vrienden, maar ook in de kring van onze gemeente ons niet ontbreken, gebruikt mogen worden tot eeuwige zegen. Heren, spreek met uw woord en geest krachtig onder ons, opdat wij bereid mogen zijn. We bidden u ook voor de familie van der Laan, nu een zuster van de grootmoeder van de baby die gedoopt is, deze week overleed. Heren, ook in de kring van deze familie is verdriet, en we worden er vanmorgen zo aan herinnerd dat het leven en de dood zo dicht bij elkaar kunnen liggen. Heere, wil u ook daar vertroostingen schenken en hulp bieden. En zou u ook deze roepstem willen zegenen. We bidden u ook voor de familie van der Gronde. Nu dominee van der Gronde, van wie we wisten dat hij heel ernstig ziek was. Voor ons beseft toch nog zo heel snel, zo heel spoedig overleden is. Op de leeftijd van 52 jaar. Heere, denk aan die familie. Wil u, zuster van der Gronde, met de kinderen heel in het bijzonder nabij zijn. En wil u geven dat uw woord tot troost mag zijn. En laat het ook binnen de kring van de kerken en de predikanten een roepstem mogen zijn die bij alle drukte en bij alle jachtigheid die ook het predikantenleven treft, toch zo mag zijn dat ook wij bereid mogen zijn, Heere, en daarmee werkzaam mogen zijn, ook voor onszelf en voor onze gezinnen. We bidden u voor allen die ziek zijn. Wees u met hen, ondersteun hen. Denk bijzonder aan hen die langdurig ziek zijn. We dragen dan heel in het bijzonder, zuster, vroeg in de wei van Schetsen aan u op, die morgen weer naar het ziekenhuis zal moeten. Heere, wil u op haar hoge leeftijd en met alle moeite en zorgen die er zijn, haar bijzonder met uw zorg omringen en ook met haar gaan naar het ziekenhuis. We willen ook uw naam dank zeggen voor alle zegeningen die u schonk. En die zijn er vele, meer dan we noemen kunnen. Maar we denken bijzonder aan zuster van Putten, die vanmorgen na een periode van ziekte voor het eerst weer in de kerk mag zijn. Heere, we zeggen uw naam dank dat u het zo ver wel gemaakt hebt. Laat het dan ook zo mogen zijn dat de stille dank bij u terecht mag komen. En wanneer wij weten van onszelf uit dat wij u niet kunnen danken zoals het behoort, ach, wil ook onze dank aanzien in de grote, hoge priesterlijke dankzegging van de Heere Jezus Christus. Heere, denk aan zuster van Putten ook. Met betrekking tot de toekomst wil u haar nabij zijn in alle opzichten. Zo leggen we de dingen die we voor u neer mogen leggen aan u voor. Bidden om uw zegen, om uw hulp, in het bijzonder, in deze dienst. Heere, geef dat het woord wat vanmorgen overdacht mag worden, zijn kracht mag doen. O, kom erin mee, in de prediking van het woord, maar ook in het luisteren. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, want wij hebben gezondigd. En bij ons is de gerechtigheid niet, maar de ongerechtigheid en de schuld. Zie ons dan aan niet in onszelf, want dan is het een verloren zaak. Maar zie ons aan in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 34 en daarvan de versen 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 het 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103 het 9e vers. Geliefde gemeente, stel eens dat u een lijst moest maken van de allerergste zonden die in onze tijd voorkomen. Hoe zou die lijst eruit zien? Nou, ik stel me zo voor dat die lijst er misschien bij verschillende mensen wel wat verschillend zou uitzien, maar dat er toch een heleboel dezelfde dingen in voor zouden komen. Er zou bijvoorbeeld iets neergeschreven kunnen worden over de verschrikkelijke dingen die in de oorlogsgebieden gebeuren in het vroegere Joegoslavië. Er zou iets gezegd kunnen worden over allerlei uitbrekende zonden op het gebied van de seksualiteit. Je zou kunnen zeggen over de spotternij en het misbruik van de naam van de Heere, die soms zo in ons goede vaderland door het slijk gehaald wordt. Maar ik maak me sterk dat één heel belangrijke zonde bij velen erin zou ontbreken. En dat is ongehoorzaamheid jegens onze ouders. Dat is volgens de Bijbel een van de allerergste zonden in de laatste dagen. Ja, u hoort het goed. Ongehoorzaamheid jegens onze ouders. Ik zou verschillende teksten aan kunnen halen om dat te bewijzen. Ik wil er maar op één wijzen. Het begin van 2 Timotheus 3. En daar staat dan dit. Want weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam. Letterlijk staat er hun ouders ongehoorzaam. U vraagt, waarom is dat dan zo'n erge zonde? Wel, onze catechismus helpt ons in de richting van het antwoord. Als de catechismus het 5e gebod heeft uitgelegd, u weet wel, dat gebod dat zegt, eert uw vader en uw moeder, dan wordt daarin nadrukkelijk gestipuleerd, nadrukkelijk gezegd, dat wij onze ouders gehoorzaam moeten zijn, omdat het God belieft hun, of door hun hand ons te regeren. Ouders zijn als het ware de instrumenten door wie God ons regeert. En vandaar dat in oude verklaringen van de Heidelberger Catechismus die oude uitdrukking altijd weer naar voren komt. Ouders zijn vicarii dei. Dat betekent, het zijn de plaatsvervangers van God hier op aarde. Zo noemt de paus zich, weet u misschien, de vicarius dei, of liever de vicarius Christi. De plaatsvervanger van Christus hier op aarde. Nee, zegt de kerk van de reformatie. Christus wordt hier op aarde niet vervangen door de paus. Maar in zekere zin zijn ouders de plaatsbekleders, de plaatsvervangers van God hier op aarde. Het belieft God om ons door de hand van onze ouders te regeren. Dat legt dan natuurlijk wel een geweldige verantwoording op ouders. En voor zover wij ouder mogen zijn, betekent dat dat wij dus in onze opvoeding en in het voorhouden en in het voorleven van onze kinderen plaatsbekleder van God moeten zijn. Met het woord moeten komen. En bij het woord dienen te leven. Om in de naam van de Heere en aan de hand van het woord van de Heere onze kinderen voor te houden en voor te leven wat tot hun eeuwige vrede dient. En zo komen we bij de betekenis van de tekst van deze morgen. We schrijven daarboven als thema onze kinderen en het woord van God. We letten vanuit de woorden van de tekst op drie dingen. Het woord en ons hart. Want we lezen en deze woorden die ik u heden gebieden zullen in uw hart zijn. In de tweede plaats het woord en onze mond. Want die woorden moeten ook gesproken worden. Gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. En in de derde plaats het woord en onze wandel. Want in heel ons leven, als we opstaan en naar bed gaan, in heel ons huis, op de posten van onze deuren, dient het woord van de Heere geschreven te staan. Onze kinderen en het woord van God. Het woord en ons hart, het woord en onze mond, het woord en onze wandel. De meeste van uw gemeente weten dat we in de doopdiensten de laatste tijd preken houden rond het thema wij en onze kinderen. Dat is nu drie keer gebeurd. Eerste maal hebben we nagedacht over onze kinderen als schepselen van God. De tweede dienst, onze kinderen en het verbond van God. De derde maal, onze kinderen en het koninkrijk van God. En in die drie preken kwam telkens al aan de orde iets van de grote verantwoordelijkheid die wij als ouders hebben om hun kinderen het woord en de wegen van de Heere voor te houden. En daar gaat het nu vanmorgen heel in het bijzonder over. Over dat voorhouden van het woord van de Heer. Het zal u wellicht duidelijk zijn dat ik daar vanmorgen niet alles over kan zeggen. Ik hoop daar later, in een andere preek zo de Heer het geeft, nog wel wat meer over te zeggen. Maar vanuit onze tekst wil ik vanmorgen toch wat hoofdzaken aan de orde stellen. Wat is de betekenis van het woord van God met betrekking tot het voorhouden en voorleven van de leer zoals wij dat ons verplichten in onze doopbelofte? Wel, dan letten we hier op dat woord wat door Mozes gesproken wordt. En we moeten nooit vergeten als wij het boek Deuteronomium lezen, letterlijk betekent dat de tweede wetgeving, dat Mozes deze woorden die hier opgetekend staan in dat vijfde boek van de Bijbel gesproken heeft aan het einde van zijn leven. Het volk was bij het beloofde land gekomen, stond aan de grenzen van Kanaan. En Mozes, mocht dat land Kanaan niet binnengaan, zou weggenomen worden. En voordat Mozes weggenomen wordt, houdt hij nog een laatste grote reden om het volk de woorden van de Heere in te scherpen. En hij zegt in die grote reden, geeft hij eigenlijk een herhaling van al de wetten die de Heere bij de berg Horeb al gegeven had. Vandaar ook de titel van dat boek, Deuteronomium, herhaling van de wet. Hij scherpt Israël de woorden van de wet in, opdat ze wanneer het door de Heere zo gemaakt is dat ze het land van de belofte binnengaan, opdat ze de wet van de Heere in dat land niet zouden vergeten. En deze woorden die we hier lezen staan in het begin. Aan het begin van die grote toespraak van Mozes. Hij heeft zojuist de 10 geboden, de kern van de wet, herhaald. Die 10 plechtige woorden die God met zijn eigen vinger op de 2 stenen tafelen had geschreven. En dan vat hij de wet samen en zegt: zo zult gij de Heere uw God lief hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En als hij zo met dat grote woord van de liefde de hele wet van de 10 geboden heeft samengevat, dan volgt ogenblikkelijk: en deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. Dat wil zeggen dat Mozes, nu hij de woorden van God, de 10 geboden, heeft uitgesproken en heeft samengevat, Israël ervan wil doordringen dat die woorden niet slechts om uiterlijke navolging vragen, ook niet alleen maar woorden zijn die in ons hoofd zijn, waar we dus zo af en toe eens over na moeten denken en waar we rekening mee moeten houden. Nee, ze moeten in ons hart zijn, zegt Mozes. Hart, de kern van ons leven. Ze moeten tot in onze ziel gegraveerd zijn. De wet van de Heere dient de plaats in te nemen in ons hart. Kijk, en daar hebben we meteen al een heel belangrijk punt. Een punt wat zo vaak is misverstaan en wordt misverstaan. Zo hebben de Joden in latere tijd, bijvoorbeeld in de tijd waarin de Heere Jezus leefde, deze woorden van de wet van Mozes heel letterlijk opgevat. Ze hebben gelezen: deze woorden zullen in uw hart zijn, gij zult ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. Wel, dat betekent, letterlijk moeten we die wet eigenlijk toch maar vervullen en houden, dat men kleine zilveren kokertjes of kleine zilveren kistjes maakte en daarin werden dan de woorden van de wet of een enkel woord uit de wet op papier geschreven en in die doosjes gedaan en die bond men dan met riemen om het voorhoofd, of met de gebedsriemen om de armen, en dat doosje dat moest dan heel dicht bij het hart zitten, want zo had de Heere gezegd: deze woorden zullen in uw hart zijn. En dat is een gewoonte die nog steeds onder de orthodoxe Joden aangehangen wordt. U hebt misschien wel eens foto's of afbeeldingen gezien van jongens of van mannen die met de gebedsriemen om, de Bijbel in onze oude vertaling noemt dat de gedenkzedels, die met hun gebedsriemen om stonden te bidden bij de klaagmuur. Wel, die riemen, dat is het teken van de verbondenheid aan de Heere. En bij die riemen zit dan altijd dat zilveren kokertje of dat zilveren doosje waarin de woorden zijn. Dicht bij het hart, dicht bij het hoofd. Maar met alle goede bedoelingen, dat is de strekking van de tekst niet. De Heere heeft niet gezegd: het woord moet uiterlijk zo dicht mogelijk bij uw hart zijn op het moment dat u bidt. Of het woord moet zo dicht mogelijk bij uw hoofd zijn doordat u het aan een riem in een doosje rondom uw hoofd draagt. Maar het moet in uw hart zijn. En dat is niet met uiterlijke plichtplegingen en met uiterlijke vormen goed te maken. Dat moet een geestelijke realiteit zijn. Een geestelijke werkelijkheid in ons leven. En zo komt het woord van morgen tot ons. Niet alleen tot ouders, al is er wel een hele bijzondere boodschap aan ouders. Maar ook tot kinderen. Dus tot iedereen, zoals we vanmorgen in de kerk zijn of meeluisteren voor de kerktelefoon. De Heere zegt, door middel van de prediking van zijn knecht Mozes: deze woorden zullen in uw hart zijn. Jongen of meisje, vader of moeder in de kerk, ouderen, zijn de woorden in ons hart. U hebt een Bijbel. U hebt hem misschien nog bewaard van het moment dat u hem van de zondagsschool kreeg. Of uw trouwbijbel. En het is goed om daar veel in te lezen. U doet dat regelmatig. Maar hoe staat het met het woord in uw hart? Nee, de Heere zegt niet: dat zou zo moeten zijn. Het staat hier niet er als een ideaal wat eigenlijk wel zo zou moeten zijn, maar verder, ach ja, het is nu eenmaal niet anders. Nee, deze woorden zullen, en de grondtekst laat duidelijk zien dat dat een bevel is, zullen in uw hart zijn. Dat is niet wat aan onze vrije wil wordt overgelaten of aan ons believen. Dat moet van Gods wegen. Daar heeft God een heilig recht op. Zo zegt Mozes het. Zeg, hoe is het met ons hart? Zijn de woorden van God in dat hart? Beheersen ze ons hart? Ja, dat kan alleen als ons hart voor dat woord geopend is. Want door de zonde is ons hart zo gesloten voor het woord, dat het woord van God er overheen gaat en er langs heen gaat, en dat wij diep in ons hart die zondige trek hebben, die zondige neiging hebben. Aan de kennis van uw woorden en van uw wegen heb ik geen lust. Zo staat het erbij wanneer het over ons hart gaat. En dat is erg. Dat er in ons leven tot in het diepst van ons hart geen plaats is voor het woord van de Heer. Want de Heer zegt in zijn woord en in zijn wet: mijn woorden zullen in uw hart zijn. En daarom is het zo ontzettend. Als er kinderen zijn en jonge mensen en ouderen en misschien wel mensen die al grijze haren hebben, die zomaar door kunnen leven met een hart gesloten voor het woord van God. Het wordt hun niet tot last. En het wordt hun zeker niet tot schuld. Dan kunt u wel vroom over praten. Oh ja, dat zeker. Ja, een mens is nou eenmaal een mens niet. En dat gaat zomaar niet, inderdaad, dat gaat zomaar niet, maar ligt u er wel eens van wakker? Worstelt u er wel eens mee voor het aangezicht van de hoge God? Heere, nu heb ik uw woord. We mogen het hebben in onze eigen taal, we mogen het lezen, we mogen eruit voorlezen, we mogen het onze kinderen voorhouden, maar het woord heeft geen plaats in mijn hart, want mijn hart is nog gesloten. En dat terwijl God er recht op heeft, God het eist, God erop aandringt met de volle majesteit van de woorden die hij spreekt. En deze woorden zullen in ons hart zijn, zegt Mozes, in de naam van de Heere. Kijk, als we dat nou allemaal goed verstonden vanochtend, dan was er al werk genoeg op deze zondag. Dan zouden we allemaal stuk voor stuk thuis in stilte de Heere gaan zoeken en gaan smeken. O God, breek mijn hart. Maak ruimte, maak plaats in mijn hart voor uw woord. Want daar komt het op aan dat de wet, het woord van de levende God, plaats krijgt in mijn leven. Dat de Heilige Geest ontdekkend plaats gaat maken in mijn leven. En dat we door de genade van God met een geopend hart acht gaan geven, zoals het staat van Lydia, op de woorden die gesproken worden. Dat is dus nodig. God eist het. En God heeft er recht op. Die woorden zullen in uw hart zijn. Maar u moet erop letten, hoewel dit een woord is dat voor alle mensen geldt, dat het heel in het bijzonder toch ook betrekking heeft op ouders. Want het gaat straks dat die woorden die in hun hart zijn, die moeten ze aan hun kinderen vertellen. Dus ouders worden heel in het bijzonder hier aangesproken. Waar begint uw verantwoordelijkheid als ouder? Ja, zegt u dat ik mijn kinderen wat voorhoud, dat ik mijn kinderen de goede weg wijs. Nee, daar begint uw verantwoordelijkheid als ouder niet. Dat is pas het tweede. U zegt, mijn verantwoordelijkheid als ouder begint ermee dat mijn kinderen mij moeten gehoorzamen. Nou, dat staat in de Bijbel, maar dat is het eerste niet. Het eerste wat God van u als ouder vraagt en van mij als ouder. Deze woorden zullen in uw hart zijn. In uw hart. Want hoe kunt u uw kinderen voorhouden, de leer die naar de godzaligheid is? Hoe kunt u uw kinderen voorleven, wanneer de woorden van de levende God niet in uw hart zijn? Misschien zijn er mensen die klagen over de moeite van de opvoeding. En ik zal de eerste zijn om te zeggen, dat is een ontzaglijke taak. Maar ouders, is het begin wel goed? Nee, die vraag stel ik niet alleen aan u, ook aan mezelf. Is het begin wel goed? Deze woorden zullen in uw hart zijn. U klaagt misschien dat uw kinderen soms zo onverschillig lijken. Misschien ook wel eens onverschillig zijn. Wanneer het gaat over de dingen van de Heere. Maar leeft het bij u? Hebben onze kinderen voorbeelden bij ouders, en ik mag er de grootouders toch ook bij betrekken vanmorgen. Die woorden zijn in mijn vader zijn hart. Mijn moeder. Mijn opa. U zou eens moeten weten, gemeente, hoeveel keren door de geschiedenis van de kerk heen soms jonge mensen op momenten kwamen, en ieder heeft wel van die crisisperioden in zijn leven, dat ze afdreigden te dwalen. En helaas zijn er ook mensen afgedwaald, jazeker, velen. Maar toch is het gebeurd dat ze afdreigden te dwalen en ineens dachten, maar die ogen van mijn opa, als die over de dingen van de Heere sprak, dat was echt. Die ogen van mijn moeder, als ze ondanks alle strijd die er misschien geestelijk in haar leven was, dat is echt. Hoeveel mensen door gedachten aan het feit dat er iets van aangevoeld werd, deze woorden waren in het hart. Bewaard zijn voor zonde. En bewaard zijn bij de kerk. En bewaard zijn voor kerkverlating. Is het begin goed? Deze woorden zullen in uw hart zijn. Ja, er staat veel meer in de tekst. Maar daar wil ik toch met grote klem vanuit het woord van de Heere op wijzen. Allereerst, maar dan ook het tweede. En gij zult daarvan spreken. Ik ben al te snel, want er staat nog iets voor. Gij zult ze uw kinderen inscherpen. En gij zult daarvan spreken als gij in uw huis zit en als op de weg gaat. En als gij opstaat en als gij nederligt. Om ze te binden als een teken aan uw voorhoofden en aan hun harten. Ja, wat dat betekent, wel, die woorden moeten de kinderen ingescherpt worden. Daar staat een woord wat in het oorspronkelijk verschillende betekenissen kan hebben. In de kanttekening op de Statenbijbel leest u dat het een woord is wat betekent scherpen. Net zoals je een zwaard scherpt of wetten. Vroeger werd dat vaak gedaan, misschien nog wel. Messen wetten. Scherp te maken. Het kan betekenen dus, net zoals je een mes scherp moet houden, zo moet je voortdurend met de kinderen spreken over deze dingen. Het kan ook betekenen inscherpen, ingraveren. Zodat het een blijvende indruk maakt op het hart en op het leven van de kinderen. In elk geval, heel duidelijk is in deze sprekende uitdrukking dat er voortdurend over gesproken moet worden. En dat voortdurend wordt nog onderstreept door de beelden die de tekst daaraan toevoegt. Als ge in uw huis zit en als ge op weg gaat, als ge nederligt en als ge opstaat. Telkens weer, opdat ze ingescherpt worden. Nou betekent dat niet dat je alleen maar over de dingen van het woord moet spreken met je kinderen. Het betekent ook niet dat je de hele dag tussen aanhalingstekens zeg ik het moet preken. U weet dat dat iets is wat bij kinderen niet werkt en wat bij volwassenen niet werkt. U weet dat dat ook iets is wat tegen de schrift ingaat, want de schrift zegt dat wij onze roeping en onze plicht getrouw moeten vervullen. En daar zijn zoveel dingen in het leven die onze aandacht vragen en waar wij onze kinderen ook op moeten wijzen. Maar wat het wel betekent is, dat door heel het leven heen, tot in de kleinste dingen van het leven toe, het geestelijk onderricht een plaats moet hebben. Dus niet altijd in de zin van onafgebroken, maar u moet er telkens op bedacht zijn, zegt Mozes in de naam van de Heere, om over deze dingen te spreken. En elke gelegenheid, al is het bij het naar bed gaan of 's morgens bij het wakker worden, elke gelegenheid die zich voordoet om over deze dingen te spreken, moet u gebruiken. Dat is eigenlijk de strekking van de woorden, niet? En dan gaat het erom om daar telkens weer over te spreken, niet om de kinderen te vermoeien. Niet om altijd maar weer precies hetzelfde te zeggen. Maar om de grote zaken van het koninkrijk van God, om de dingen van de wet van de Heere en om de dingen van het evangelie van de Heere zo op hun hart te binden dat ze ermee vertrouwd raken. Waarom is dat eigenlijk nodig? Dat dat telkens weer gebeurt. Dat dat ingescherpt wordt. Wel lezen we in het vervolg van het hoofdstuk, wij mensen zijn zo vergeetachtig. En Mozes is bang dat wanneer het volk en wanneer de kinderen over de Jordaan trekken en het beloofde land binnengaan, dat zij dan de woorden en de wetten van de Heere zouden vergeten. Nou, en dat zien we rondom ons heen. En dat zien we misschien ook in ons eigen leven, heel nadrukkelijk. Die neiging om de dingen van de Heere te vergeten. En daarom moeten ze steeds weer opnieuw ingescherpt worden. Telkens weer opnieuw. Dat is een taak van de ouders. In het oude Israël was dat zo, dat de moeder meestal in de eerste jaren, als het kind klein was en veel bij de moeder was, daarover probeerde te spreken, kinderlijke manier. Maar als de kinderen ouder werden, dan werd dat vooral de taak van de vader. Om op bepaalde gelegenheden zijn kinderen de dingen in te scherpen en voor te houden. In elk geval, vader en moeder hebben beide een plaats en een taak in dit opzicht om dit aan hun kinderen in te scherpen. En hoe moest dat dan gebeuren? Wel, laat ik het heel kort zeggen. In de eerste plaats door de daden en de werken van de Heere te vertellen. Het moest uitgelegd worden. In de tweede plaats om de bedoeling van de daden van de Heere in het hart te leggen. Want niet alleen moest die vader en die moeder de Bijbelse verhalen vertellen, maar ook de bedoeling weergeven in Psalm 78. Een psalm die over de opvoeding en over het onderwijs geven zoveel zegt. Daar staat dat de daden des Heeren verkondigd moeten worden, opdat uw kinderen de Heere leren vrezen en de Heere leren dienen. Dus steeds moet er in dat vertellen van de verhalen en in het spreken over de dingen van de Heere, die spits zijn om de Heere te zoeken en dat aan de kinderen ook voor te houden. De noodzaak van de bekering, het vragen om het nieuwe hart, het zoeken van de Heere, opdat ze behouden mogen worden. Dus het eerste was het vertellen, het tweede de toepassing laten zien, als ik het zo zeggen mag, de bedoeling laten zien. En het derde is dat de vader en de moeder ook de taak hadden om het de kinderen na te vragen. Bij het Pascha gebeurde dat bijvoorbeeld. Dan moest een van de kinderen de vraag stellen, waarom is deze nacht anders dan de andere nachten? Waarom eten we nu het paaslam? Waarom die ongezuurde koeken? En dan moest die vader het weer opnieuw vertellen. Er kwam een gesprek op gang. Vragen werden gesteld om het in te scherpen. En nu gaat het me uiteraard niet om alles precies zo na te volgen zoals dat onder het oude Joodse volk gebruikelijk was. De vorm is niet het beslissende. Maar de zaken wel. Het uitleggen. Het vertellen. Het spreken over Gods hoge bedoelingen met zijn woorden en met zijn werken. Het aandringen om de Heere te zoeken. Het navragen hoe het staat met de kennis van de dingen van het woord en van de leer van de kerk. Dat behoort bij de taak van de ouders. Gemeente, u en van mij. Welke plaats heeft dat in onze gezinnen? Ik denk misschien, nou, de zondagsschool is daarvoor en de catechisatie, die is er ook voor. God geeft dat om u te helpen. Maar hoe staat het in onze gezinnen? Met het daarvan spreken als. Met het inscherpen. Weet u hoe het met uw kinderen geestelijk is? Waar ze mee tobben of waar ze niet mee tobben? Of ze onverschillig zijn? Of dat er toch een vraag, een honger is naar de dingen van de Heere? Weet u het? Spreekt u erover? Soms op de onmogelijkste of op de mogelijkste momenten. Dat is roeping. En hoe zou het komen? Als er jongeren zijn, en ze zijn er helaas ook onder ons. Die soms zo weinig belang hebben bij de dingen. Die soms een houding hebben. Ik weet wel, het is soms alleen maar een houding van onverschilligheid. Hoe zou het komen? Ach, dan moeten we, u en ik, onszelf maar eens afvragen. Ligt het soms hieraan dat we niet genoeg aangedrongen hebben, gesproken hebben, te veel gezwegen hebben? En dat we zo weinig spreken met een bewogen hart over de eeuwige belangen. Gij zult van deze dingen spreken. Ja, zegt u, maar ik kan zo moeilijk hierover spreken. Ik weet het. Het lijkt soms zo te zijn dat je tot mensen met wie je het nauwst verbonden voelt over deze dingen moeilijk spreekt. Dat kan. Maar God vraagt het van u. En zou hij die het vraagt en eist op het ootmoedig smeekgebed dan ook niet de gave en de genade willen schenken? Inscherpen de woorden van de Heere, opdat het een deel van hun leven wordt, opdat ze het nooit meer zouden vergeten. En er is er nog één ding wat ik alleen maar kort kan aanstippen. Dan moet Israël, zegt Mozes, niet alleen de woorden inscherpen, maar ook die woorden op het voorhoofd binden en ja, op het armen binden en bevestigen aan de posten van de deur en aan de poorten schrijven. Opnieuw, de Joden hebben dat heel letterlijk opgevat, die hebben die kistjes met die stukjes perkament waarop de woorden van de Heere staan en die dragen ze met die gebedsriemen. Ze hebben ook van die kleine kistjes die ze met een soort spijker aan de post van de deur prikken. Dan kan iedereen zien, hier woont iemand die rekening houdt met de wet van de Heere. Maar dat heeft de Heere, dat heeft Mozes in dit gedeelte ook niet bedoeld. Hij heeft vooral bedoeld dat ons hele leven, ons hoofd en ons hart, onze handel en onze wandel, onze woning en de plaats waar we werken, doortrokken dient te zijn van het woord van de Heere. Dus de plaats waar we wonen, de slaapkamer waar we slapen, de woonkamer waar we als gezin verkeren, de plaats waar we ons werk doen, voor zover het in ons vermogen ligt, dient te zijn een plaats waar het woord van de Heere centraal staat. Onze wandel dus, onze levenswandel. Is dat zo in onze huiskamer? Staat het op de posten van de deur geschreven, bij wijze van spreken? En op die boekenkast, op de dingen die u uw huiskamer laat binnenkomen, via de radio of via de televisie? Staat het daarop geschreven? Het woord, de wet van de Heere. En als u naar de kamer kijkt waar uw jongen, waar uw meisje een huiswerk maakt. Wat zijn de dingen die daar centraal staan, op de posten van de deuren, op de ruggen van de studieboeken? Uw woorden in mijn hart. Zo zou het toch moeten zijn. Dan is er ook heel wat, wat we wel eens na mogen kijken. Want alle muziek die beluisterd wordt in de bus naar Rotterdam, via die Walkman of op straat, dat is geen muziek die de toets van de kritiek van het woord kan doorstaan. En alles wat we via de bibliotheek of op andere manieren binnenshuis halen, dat is niet wat de toets van het woord kan doorstaan. En gij zult ze schrijven op uw hoofd en op uw hart en op de deuren van uw huis. Wat een taak, niet? Ja, u zegt misschien, in deze tijd kun je dan wel vluchten. Daar kan ik begrijpen dat u het zegt, al is het niet goed. Maar één ding, heb u er God bij nodig? Heb u te midden van deze tijd vooral de Heere nodig bij dat waarmee we begonnen? Uw woorden in mijn hart. Want u zegt het misschien, ja, op het hart schrijven, op het hart graveren, zoals u dat gezegd hebt. In onze woning, in onze handel en in onze wandel. Tja, dat kunnen wij toch niet? Want wij kunnen toch geen mensen bekeren? Nee, inderdaad, wij kunnen geen mensen bekeren. Maar we hebben wel te leven naar het woord van de Heere, biddend en smekend naar zijn heilige wet. En wanneer we niet naar de woorden van de Heere leven, het staat heel duidelijk in het hoofdstuk, en zijn woorden terzijde schuiven en onze eigen weg gaan, en ons leven zelf zullen inrichten en zelf mee gaan doen met de mode en met de cultuur van deze moderne tijd. Want je leeft nu eenmaal aan het einde van de 20e eeuw. Ja, ja, daar wordt wat een afgoderij met de 20e eeuw bedreven. Dan zal God met zijn straffe gewis komen. Hier staat het in Deuteronomium 6. En daarom is het zo dringend nodig dat we bij deze woorden leven, biddend om wijsheid, om inzicht en vooral ook om genade. Kunnen wij dan onze kinderen bekeren? Nee, nooit. Tot in de eeuwigheid niet. Maar God wil de opvoeding wel gebruiken. God zegt, schrijf het op de harten van uw kinderen. Op hun leven. Doordring ze ervan. En dan ligt er die geweldige belofte. De nieuwe verbondsbelofte. In Jeremia 31. Als er dan staat dat het volk van Israël niet in de wegen van de Heere wandelde. En dat ze zijn wetten vergaten. Dan zegt de Heere, en nu zal ik. Die wet die ze zelf niet bewaard hebben. En die ze zelf niet wilden naleven. Nu zal ik die op hun hart schrijven. Ik zal ze zo op hun hart schrijven dat ze er onuitwisbaar in staan. En zij zullen mij kennen. En zij zullen mij vrezen. Allen. Van de jongste tot de oudste. Kijk, wij mogen vragen of God die opvoeding zo wil zegenen. Dat Hij nu de woorden die wij alleen maar aan onze kinderen kunnen inscherpen, maar dat dan ook moeten doen. Dat Hij ze om Jezus wil heiligen aan het hart. Ingegraveerd, onuitwisbaar. En dat, ja laat ik dat tenslotte zeggen, mag toch het diepste zijn bij de opvoeding. Het gebed. Heere, zegen het. Schrijf zelf de woorden des levens op het weerbarstige hart. Het hart van een Adamskind. Van die jongen van dat meisje van mij. En maak mij trouw om van deze dingen niet te zwijgen. Maar te blijven spreken. Geef me wijsheid. Om het op de juiste manier te doen. En op de juiste tijd. Geef me liefde. Opdat ik het zo doen mag. Dat erin door mag klinken. Dat het niet gebeurt uit een wettische dwang. Maar uit liefde voor hun zielen. Voor hun eeuwig heil. Geef me alles wat ik mis. Opdat ik de woorden vanuit mijn hart. Mag inscherpen. En wil u het zegenen. Niet om mij, ook niet om mijn opvoeding, maar om uw eigen woord en om uw eigen trouw, die ook rust op het late nageslacht. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen we tot u en bidden om vergeving voor alle zonden die we als vader of als moeder, die wij als ambtsdrager, die wij als kind hebben bedreven. Heer, in het licht van uw wet blijft er niets over. Maar geef dat we de woorden van uw wet ter harte nemen. En dat we geen rust kunnen vinden voordat die woorden u ook door het machtige wonder van de wedergeboorte in ons hart ingang vinden. En wil u ons ook leren, ook al zijn we zwak in eigen ogen, deugt er zo weinig van ons, om de kinderen voor te houden en voor te leven dat wat nodig is. Heere, heb dank voor alles wat u gaf in deze dienst. Vergeef het zondige wat ons aankleefde en ga met ons. We bidden dat in de vergiffenis van onze schulden om Jezus wil. Amen. Psalm 115, het zevende vers, is onze slotzang. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 115, het zevende vers. Laat een in vrede draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.